Wil jij ook oppervlakkig kunnen meepraten over de Tour de France, net als je collega's? Heb jij nou ook het donkerbruin vermoeden dat wielrennen kijken een hartstikke leuke tijdsbesteding kan zijn, maar ontgaat het je waarom? In deze podcast leggen ze hobbysportkijkers Chef en Floortje aan mij uit wat er nou zo leuk is aan sport kijken. Dit is de tweede aflevering van 3 etappes over de Tour de France. Voor beginners. Ik ben Roos.
Ik ben Floortje.
Ik ben Chef.
En dit is de gelukkige toeschouwer. We zijn er weer.
Ja, bloedheet binnen. Alle ramen zitten potdicht.
Ja, inderdaad. Dan moet je ook af en toe aan die renners denken. Die dan ook in deze hitte moeten
zondag
fietsen.
Vandaag, die gaan de Puy de Dôme op. Een vulkaan.
Prachtig. Een vulkaan?
Ja.
Niet actief, hoop ik.
Heel passieve vulkaan.
Mooi. Hebben jullie een beetje gekeken? Nou, dat is een gekke vraag. Maar volgens mij hebben jullie gekeken.
Ja, nou, ik heb de beginetappes gemist. Ik was afgelopen weekend was ik op een festival in Duitsland. Wat wel leuk is om te zeggen, is dat er waren meerdere mensen in het groepje die doen mee aan ons poeltje. Maar er was op die plek, was er eigenlijk maar op één plek internet. Dus mensen wilden graag nog net voordat die tour ging beginnen op zaterdag, wilden ze nog veranderingen aanbrengen in hun poeltje. Dus die moesten dan ergens naartoe lopen om daar dan de wisselingen te doen.
Was op aanraden van jou?
Nou ja, je maakt jezelf helemaal gek natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat deed iedereen. En je maakt dan ook vaak verkeerde keuzes. En er zijn dus mensen in de regen op een gegeven moment naar die plek gelopen waar ze nog die wisselingen konden maken. Dus ja, de mensen waren er wel veel mee bezig, maar we hebben het niet kunnen kijken. Ja, dus ik ben eigenlijk wat later ingehaakt afgelopen week.
Maar toen wel volle kracht. Nu draai je volle kracht.
Ja, zeker. Ja.
Ik zit er wel echt goed in. Ik zit er lekker in. Ik denk dat ik heb het gevoel dat ik alles heb gezien, maar dat is niet waar. Ik werk ook wel. Ja, het is sowieso een drukke zomersportweken met Wimbledon, Formule 1, Tour de France. Ik hoorde ook op Twitter dat oefenwedstrijden van Willem II waren. Dat heb ik niet gezien, maar we missen nog steeds veel meer dan we meemaken. Dit is juli.
Ja, jouw maand. Ik zit er ook echt goed in. Sterker nog, ik zit er zo goed in dat het een beetje mijn leven overneemt.
Ja?
Ja. Als ik nu door de stad fiets ik in een peloton. Ik bedoel, ik woon in Noord, dus ik pak het pontje en die piept altijd. Mm-hmm. Klinkt als de start van de tour. Ja, en dan ga ik al. En dan fiets ik dus. En dan ga ik dus iedereen inhalen. En dan ben ik aan het fietsen. En dan heb ik iemand gevonden. Die fietst lekker. Hè? Die pingelt ook af en toe. Mensen aan de kant. En dan
ga je in het wiel zitten.
Ga ik in het wiel zitten, inderdaad. Toen dacht ik, nou, die ga ik even inhalen. Ik fiets elektrisch, maar op een gegeven moment kom je tegen een grens aan van 25 kilometer per uur. En toen kon ik niet verder.
Wordt zo'n fiets ineens heel zwaar.
Ja. Ging ik een kolletje van de vierde categorie op.
Ja.
Dus toen moest ik diegene weer voorlaten. En toen verderop was er een crash. Toen werd er iemand aangereden. En toen dacht ik, de tour wacht op niemand.
Ja,
toen ben ik maar doorgefietst. Ja. Er stopten wel een paar mensen, hoor.
Maar jij niet. Spugen. Nee.
Ja. Jij bent er echt door veranderd.
En
door
daardoor fietste ik voor deze persoon die ik probeerde in te halen. Toen dacht ik, doorgaan. Ja. En toen kwam ik aan op kantoor. Ik had natuurlijk niet achterom gekeken. Bleek ze die hele weg vanaf de pont naar mijn kantoor te hebben meegefietst. Toen zette ze hem naast me neer. Ik zit daar
bleek
helemaal
het gewoon je nieuwe collega te zijn.
Dat valt me mee. Maar maandag, tweede etappe. Roos en deze vrouw die ik niet ken.
Ah.
Ja.
Maar zij rijdt dus ook elektrisch?
Nee, helemaal niet.
Oh.
Ja, ik was onder de indruk van de wattage, denk ik.
Ja.
Nee, dus dat is wel leuk. Ik zit er echt...
En je hebt dus ook veel gekeken?
Ja, ik heb ook veel gekeken. Ik ben begonnen met een Netflix-serie. Echt een aanrader. Dus ik was echt helemaal... Oh, ik heb zin in de tour en hartstikke leuk. En ik heb wel 4 of 5 etappes gekeken. Sowieso het eind. Dus de laatste 10 kilometer of zo.
Ja.
Ik heb een poeltje, ben ik niet per se trots op. Ik heb geen idee wie er bijvoorbeeld in zit in mijn poeltje, dus ik heb nog maar 2 keer.
Waar sta je, weet je dat? Ja, je houdt het niet in de gaten meer.
Nee.
Dat is geen goed teken.
Nee, het is echt geen goed teken.
Je bent niet de laatste.
Nee, maar ik ben wel nummer 24 van de 26 of zo. Dus ja, nee, ik heb het echt opgegeven. Ik vond het ook heel moeilijk om het poeltje in te vullen. Ik kende voor mijn gevoel niemand. Dus, maar goed. Ja, ik ga er vol voor, dat is duidelijk.
Ja, ja, ja.
Ja. Maar we hebben dus nu 1 week erop zitten.
Ja.
Wat is er nou leuk aan?
Wat is daar nou leuk aan?
Nou, ik vond afgelopen week, wat was er leuk? Nou, ja, laat ik even beginnen met niet leuk. Mijn poeltje is dus naar de haaien. Ik had een gok genomen. Ik dacht, ik neem Pogacar mee, maar niet Vingegaard. En de punten die ik dan nog te besteden heb daardoor, die besteed ik aan iets mindere goden, maar die spreid ik wel. Ik spreid mijn kansen. Dus ik had Mas in mijn team en Carapaz.
Oh.
En die zijn dus op dag 1 uitgevallen.
Wat je niet wist tot later.
Ja, dat wist ik. Ik ben ook een paar keer langs dat punt gelopen om even te kijken natuurlijk wat de uitslag was.
Slecht nieuws te ontvangen.
Precies. Dus ja, dat is vervelend. Wat ik wel heel leuk vind is dat het een hele open tour is. Vingegaard, die eerst onklopbaar lijkt door in die etappe Pogacar op achterstand te rijden. Maar volgens de volgende dag dat Pogacar terugkomt. Ja. En weer een tik uitdeelt aan Vingegaard. Dat is heel leuk. Vaak zie je dat pas in de derde week. Dat zo die verschillen zo ontstaan. En nu is het al in de eerste week. Ja, en er was toch wel weer behoorlijk wat drama. Jakobsen die valt. En nu zijn wonden likt. En Cavendish die in etappe 7 onderuit ging. In etappe 8 en in etappe 7 op een haar na zijn 35e overwinning behaalde.
Door daarmee, een schakelfout.
Een schakelfout.
Dat hielp niet.
En dat hielp niet, nee.
Was dat zijn eigen fout of was dat een fout in de fiets?
Ja, kan je gewoon overkomen, denk ik. Had hij het anders wel gered, denk jij?
Ik had hem graag zien verliezen zonder fout.
Ja, precies.
Oh ja.
Ja, ja en die blik in zijn ogen toen hij eenmaal in de auto zat, wetende dat het voorbij was.
Oh, zo zielig. Dan wil je hem toch een soort van uitnodigen voor het avondeten.
Ja, 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 ja.
Hij staarde echt zo in het niets. Echt zo leegte. Je zag leegte in zijn ogen.
En die blik leek op die van Mas, die andere kopman die dus op dag 1 uitviel.
Oh, die heb ik niet gezien.
Dat was ook zo'n blik met zijn onderlip over zijn tanden en ook zo in de verte staren. En die had dus een jaar verloren. Dan heb je een jaar aan training voor de Tour op dag 1 in een afdaling.
Ja.
Gewoon klaar.
Ja.
En dat zag je bij Cavendish ook, maar dan zijn carrière, weet je wel? Dus echt nog een stuk dieper.
Ja.
Veel, veel leger worden de blikken niet. Ja, over drama gesproken. Ik heb dus ook een pooldrama. Want ik heb dus volgens mij, ik heb er echt goed op gestudeerd. Ik dacht, hey, ik ga dit even een keer helemaal rationeel doen. Dus niet op gevoel. Dan had ik de rationele keuze gemaakt. Want bij onze pool moet je dus een klunt selecteren. Dus je moet iemand selecteren die wel de Tour gaat uitrijden, maar geen punten haalt. Want alle punten die hij binnenhaalt, dat worden strafpunten. Dus je moet uitkijken. Het moet niet iemand zijn die bijvoorbeeld valt, want dan krijg je nog veel meer strafpunten. Maar nou goed, dus dat is een beetje het spel. Ik had dus heel goed gedacht. Ik had namelijk beredeneerd dat Adam Yates een goede klunt zou zijn.
Oh ja.
Want die zou rijden voor Pogacar. En die zou toch eigenlijk niet zo heel veel etappen.
En wat doet hij?
Op dag 1 ontsnappen de broertjes Adam en Simon. En dan wint hij. Misschien is het nog een oké keuze geweest, maar het zijn veel strafpunten. En het deed gewoon heel erg pijn op dag 1. Weet je, want meestal heb je nog een week hoop. Misschien ga ik mijn poeltje wel winnen. En nu was dat eigenlijk in de eerste dag dat helemaal weg.
Weg, ja.
Dus ik had ook zo'n lege blik.
Op de bank.
Ja. Nou, die heb je nu niet meer, gelukkig.
Ja. Oei, oei.
En ja, wat ik ook opvallend, ik zeg, wat was er nou leuk in de Tour, maar wat ik dus opvallend vond, is dat iedereen ook in die eerste week al zei, de Tour is voorbij, Jonas Vingegaard gaat het winnen. En dan 1 dag later was het weer helemaal van, het ligt helemaal open. Dus mensen waaien met alle winden mee. En dat dacht ik, dat is ook de Tour.
Ja, 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 ja.
Aan de kopman. Wie valt daar nu?
Nee.
Is toch niet Hogeland? Wat is daar nou weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd?
Goed. We hebben vorige keer kijkersvragen uitgezet.
Ja.
We hebben mensen gevraagd die luisteren naar ons en sport kijken. Of ze vragen hebben. En we hebben er best wat binnengekregen.
Oh, leuk.
De eerste is van Fabio. Hoe laat mag de laatste binnen zijn en hoe wordt dit bepaald?
Nou, dat vind ik echt een leuke vraag. Ik ben er ingedoken. Er is geen simpel antwoord op de vraag. Voor elke etappe is dit anders. sommige etappes zijn moeilijker dan andere. Dus de Tour de France heeft dit, om het interessant te houden, hier een ingewikkelde tabel voor gemaakt. Met een categorisering van hoe zwaar etappes zijn. Waar het op neerkomt is dat afhankelijk van hoe moeilijk die etappe was. En hoe snel de winnaar over de streep ging. Er een tijds... hoe zeg je dat? Een percentage van je van de finishtijd van de winnaar bijkomt. Dus stel dat de winnaar heel langzaam fietste. Heel langzaam. 35 kilometer per uur. Dan komt er 10% van zijn finishtijd bij. En dat, daar, binnen daar moeten de laatste binnen zijn. En als ze heel snel gingen, bijvoorbeeld 45 kilometer per uur, dan is dat ongeveer 20%. En die percentages zijn precies, kun je precies opzoeken. Verschilt. Als het een tijdrit is, is het weer iets anders. Maar dat is het idee.
Wist ik niet. Dankjewel.
Alsjeblieft.
De volgende vraag, die komt van Diederik. En zijn vraag gaat over renners die hun voordeel behalen door bijvoorbeeld achter een auto te gaan fietsen of even te blijven hangen bij het pakken van drinken of eten. Mag dat? En wat zijn daar de regels voor?
Nou ja, het mag niet. Maar wielrennen is een jurysport en het wordt soms wel gedoogd.
Eigenlijk wordt het altijd gedoogd.
Ja, dus ze noemen achter een auto rijden, noemen ze steren. Als je dat te lang doet, dan word je gedisqualificeerd.
En als je het doet op cruciale momenten, dat mag ook echt niet.
Precies. Maar als je een keer gevallen bent bijvoorbeeld en je rijdt terug naar het peloton achter je ploegwagen en dat duurt dan een paar minuten en je bent weer terug bij het peloton, dat gedogen ze. Hetzelfde met bidonnen, plakbidonnen die renners aannemen. Dus je ziet ze vaak even hangen op het moment dat ze die bidon krijgen van een ploegleider. En dan worden ze weer krijgen ze zo'n zwieper van de auto. Wordt ook gedogen, doet iedereen. Maar je moet niet een kilometer lang aan zo'n bidon hangen. Dat mag niet.
Je moet het ook niet doen als er camera's zijn. Als er geen camera's zijn, dan kan je meer flikken als renner.
Oké, interessant. Dan kwam Anne met een leuke vraag over sprinten. Wat is er nou leuk en bijzonder aan de massasprint? Of een sprintetappe eigenlijk?
Oh ja. Nou, een sprintetappe wordt eigenlijk pas leuk in de nabeschouwing. Dat zeg ik omdat dan wordt de sprint vaak uitgelegd. Bijvoorbeeld bij de NOS doen ze dat heel goed. En dan gaan ze precies uitleggen hoe die treintjes geformeerd worden. En hoe zo'n lead-out dan de sprinter afzet en et cetera. Hoe zo'n sprint werkt.
Dus eigenlijk... Het is heel leuk met van die cirkeltjes om de renners heen en van boven aanzicht.
Precies. Dus dan, het komt eigenlijk op neer dat als je daar wat vanaf weet, dan wordt zo'n sprintetappe ook leuker. Dat gezegd hebbende, het deel daarvoor, voor zo'n massasprint, is vaak een beetje saai.
Het is vaak plat, toch ook, die etappe?
Het is plat en dan gaan op een gegeven moment heb je vaak een vluchtersgroepje. En die blijven dan op 2-3 minuten afstand van het peloton. Totdat het peloton zegt, nu gaan we ons mee bemoeien. En dan gaan ze keihard rijden, dan halen ze in en dan wordt het een sprint. Dat is eigenlijk het verloop van een doorsnee sprintetappe. Dus die zijn soms wat saai, omdat het gewoon een beetje vast ligt hoe dat loopt. Maar verdiep je in de sprint, dat is leuk. Tom Dumoulin heeft een leuk filmpje opgenomen. Legt hij uit hoe dat werkt.
Oké, dankjewel.
Op de NOS.
Laatste kijkersvraag. Hoe werken de puntentruien en dan de sprint en de bergtrui? Wat zijn de kleine prijzen die je kan winnen? Oh, dit komt van Willemijn. Zou ik er even bij zeggen.
Ja, dit is een vraag van Willemijn. En die had gehoord inderdaad dat de commentator zei, en dan wint hij een kleine prijs. En dan zag zij wel wat voor kleine prijs. En dat is eigenlijk, als je een sprintpunt wint halverwege de route of een bergpunt, dan krijg je een geldprijs van iets van 1000.
Soms ook wel eens iets anders, toch? Keukens en zo.
Oh ja, is dat nog?
Dat weet ik niet.
Kan je even sprinten voor, krijg je een keuken met je hele team.
Nee, echt?
Ja. Voor in de bus.
Nou ja, dan kon je een keuken winnen. Zoals je dan bij die en die sprint dan won, dan zei ze, nou, hier heb je een...
Ja, heel vroeger deden sponsoren die schilderden gewoon zelf een lijn op de weg. En dan gingen ze ernaast staan en dan gingen ze zeggen, nou, dan win je mijn, weet ik veel, tractor, oplader of whatever. En dan, dan kon je gewoon een clandestien hadden ze dan...
Echt waar?
Ja, maar dat mag volgens mij niet meer. We hebben het echt over de vorige eeuw.
Ja, nu zijn het geldprijzen.
Kleine geldprijzen, dus een soort van... Ik stel me altijd voor dat ze dan daarvan uit eten gaan met het team.
Ja.
Naar de McDonald's of zo. Ja. Niet heel grote prijzen.
Ja.
Maar de andere vraag van wat... Dat is nogal een fundamentele vraag. Wat is eigenlijk dat sprintklassement of het bergklassement? Het algemeen klassement, dat snappen we allemaal. Maar je hebt het bergklassement en het sprintklassement. En dat zijn inderdaad puntenklassementen. En dat werkt dus iets anders. Dat heeft niks meer met tijd te maken. Dus wat de tourorganisatie heeft gedaan, die heeft op de route virtuele finishlijntjes gezet. Of die halverwege de etappe zijn. En als je daar als eerste langskomt, dan krijg je punten. Als je een berg, die lijntjes liggen op het einde van elke beklimming van een berg. Dus als je als eerste berg op fietst, dan krijg je punten voor bergklassement. En als je als eerste een lijn over fietst die in een vlak gebied ligt, dan krijg je punten voor het sprintklassement. Dus je ziet daarom in de wedstrijd soms ineens alle sprinters voor in het peloton gaan zitten. Of gaan ze ontsnappen. En dat is dan omdat ze aan het racen zijn voor zo'n mini-wedstrijd binnen de etappe. En dan zie je ineens Wout van Aert voorin zitten. Om een paar punten bij te sprokkelen.
En waar zijn de meeste punten dan te verdienen?
Ja, voor een sprintetappe bij de finish.
Ja.
Dus als je dan de etappe wint. En voor een bergetappe ligt het aan de categorie berg. Een makkelijke berg, een lage berg met een die niet zo stijl is. Liggen minder punten te verdienen dan voor een hoge berg die heel stijl is.
Oké.
De meeste punten krijg je voor een hoge berg op de finish.
Daar krijg je dan nog alle meeste.
Daar krijg je dubbel zoveel punten voor. Ja. Ja, dus daarom zie je dat de gele truiwinnaar vaak ook de bulletjes krijgt. Maar hier komen we volgende week op terug. Want dan zien we dat een beetje uitkristalliseren.
Leuke vragen. Ik wil heel graag horen van Floortje. Ik wil heel graag horen van Floortje. In de vorm van een column.
Columntijd.
Wat zei ik nou net? Vandaag ga ik het hebben over afstappen. 6 toerrenners hebben de tour verlaten op het moment van schrijven. Ze crashten, ze braken belangrijke botten en ze schudden belangrijke hersenen. Tot nu toe waren het geforceerde exits, waarin de lijven ontegenzeggelijk en kraakhelder de dromen van de renners limiteerden. Stoppen nu. Jij gaat niet meer die fiets op met je dromen. Maar Roos, de komende weken gaan we renners zien die om andere redenen gaan kiezen af te stappen. Als er een renner afstapt, dan staat er abandon op je scherm. In het Frans betekent dat in de steek laten. Maar dat is mij te eenzaam. De Engelsen zeggen withdrawal. De Duitsers zeggen aufgeben. En wij Nederlanders spreken liever van afstappen. De renner is afgestapt. Een verdedigbare keuze, me dunkt, dat afstappen. Want de Tour is al vermoeiend om naar te kijken. Laat staan fietsen. Ik steun sowieso iedereen die ergens vanaf wil stappen. Ze hebben mijn steun niet nodig, maar toch, ze hebben het. Jullie hebben mijn steun. Toen ik nog een klein Floortje was, een Floortje, zo u wilt, dacht ik dat wielrenners altijd tijdens de koers zouden afstappen. Met een treffend handgebaar zouden ze dat doen. De kreet, ga maar, naar een ploeggenote hijgend. Ga maar zonder mij. En dan één been over het zadel zwiepen om lekker in de teamauto snacks te gaan zitten eten. Op een klim, op een col van de buitencategorie, met tegenwind. Dat leken mij logische momenten om te stoppen. Het gebeurt ook wel, afstappen tijdens een etappe. Maar het echte afstappen is natuurlijk de beslissing om af te gaan stappen. Ik kan me herinneren dat Alberto Contador in 2016 letterlijk met nog 100 kilometer te gaan tijdens de etappe afstapte. Maar vaker stappen renners 's avonds af, na een teamvergadering en voor ze in bed stappen. Of ze stappen in hun bed af, na uren piekeren en woelen gaat het lichtje aan. Abandon. Ze stappen 's ochtends af in de behandelkamer van de fysio als de blessure hardnekkig blijkt. Soms zal een teambaas voor de renner afstappen. Of hun lieve vader die zegt, jongen, denk toch om je gezondheid. Zou er ook wel eens een wielrenner vlak voor de start, gekleed in zijn al dan niet kleurige pakje, naar zijn fiets kijken, dan naar een kaartje van het parcours, dan nog eens naar zijn fiets en zich dan omdraaien, de teambus in? Ga maar zonder mij. Ik geef ze geen ongelijk.
Mooi.
Heel mooi.
Afstappen. Ja, we hebben het nog niet gezien deze tour. Dat afstappen, dat het een keuze. We hebben echt dwingende abandons gezien. Dus gebroken sleutelbenen, huilende mannen.
Ja.
Maar niet dat van, ik heb de benen niet meer. Dat moment lijkt me zo heftig. Dat je op die fiets zit. En dat, het is al zwaar. Maar je moet ook over je grens heen. Want je bent topsporter. Je bent wielrenner. En dan toch, dat gaat niet.
Maar de vraag is of ze het zelf doen of dat iemand in de auto dan stap maar af.
Nou, ik denk dat die renner uiteindelijk zegt, die in de auto blijven, ze denken zo'n renner wel pushen.
Ja, dat hoop je ook.
Ja, toch?
En anders heb je niet echt een goede coach.
Stap maar af, joh.
Moet jij niet afstappen, joh.
We gaan naar ja, maar huh.
Nou ja. Nee, joh. Wat mooi.
Hebben jullie iets opvallends gezien?
Floortje, jij hebt iets opvallends gezien.
Nou, wat ik opvallend vond. Ik weet niet zeker of het in deze rubriek was, maar ik prop het er gewoon in. Kijk, Team Jumbo-Visma. We hadden het er vorige week ook een keer mee, of even over. Dat die zo goed bezig zijn met de sportmentaliteit en de teammentaliteit en het samen winnen. En dat staat ook heel groot op een teambus. En de eerste keer dat dat niet lukt, zei ze meteen de Zwarte Pieten.
Dit was in etappe...
De maandag, dus etappe 3.
3.
Was dit? Met Wout van Aert en
Vingegaard. Dat Vingegaard geen kopbeurt deed voor de overwinning van Aert.
Ja, en had hij dat dan wel gedaan, dan had hij... Waarom rijdt hij niet voor Van Aert? Nou goed, ik zag ineens... Ik vond dat we de barsten van die teamspirit zagen. Want het is natuurlijk heel leuk samen winnen. En dat klinkt heel nobel. Maar je moet je ook samen verliezen.
Ja, donderde eigenlijk dat meteen als een kaartenhuis in elkaar.
Dat vond ik wel. Dat vond ik opvallend. Dus ik denk, zolang zij blijven winnen... Ja, dan gaat het goed komen. Maar ik ben heel benieuwd als er nog een tegenslag komt... hoe ze dat gaan opvangen.
Ja?
Ja, ik was hier echt verbaasd over.
Maar denk je niet dat het een beetje media aangedikt is?
Het was zeker overtrokken. En het was ook, ja, Wout van Aert is nationale trots. Een beetje geleend van Nederland, maar zeker van onze zuiderburen. Dus de journalisten waren daar echt mee bezig. Maar nou ja, ik vond ook wel die scheuren in dat team. De interviews die Vingegaard gaf, dacht ik niet... Oh, dat is nou echt lekkere teamspeler.
Ja. Ja. Nou ja, dat vraag ik me dus af. Hoe lang blijft Van Aert superknecht? Bij Jumbo-Visma.
Ja.
Ik vraag me af of hij niet op een punt komt binnenkort. Waarop hij denkt, ik moet mezelf nu wel vaak wegcijferen. Het is ook vaak net niet deze Tour nu. Kijk, zolang je wint, inderdaad, is er niks aan de hand. Zolang hij zijn overwinningen pakt, dan werkt dan denk ik wel. Maar ja, als hij regelmatig verliest... hoe lang blijft Van Aert dan dit nog doen? Gaat hij dan nadenken of het gras niet groen is bij de buren? Dat vraag ik me af.
Ik wil heel graag naar de bliksemronde.
Ja, leuk.
Het gaat ook bijna omweren. Dus let's do it.
Ik voel de druk. Want eigenlijk is dit een soort van test... hoe goed jullie mij al tourkennis hebben kunnen geven.
Ja, afgelopen jaar. Wij de druk moeten voelen.
Samen winnen, samen verliezen,
ja,
jongens.
Ja.
Tourtermen gaan jullie naar mij...
Wielerjargon. En jij moet zo snel mogelijk zeggen wat je denkt dat dat betekent.
Oké. Okay.
En we gaan om en om.
Ja. Ik ben echt zo
En bedenk
nerveus.
Maar wat, als je het niet weet.
En Floortje begint.
Ja. Wat is het verzet?
Iets met versnellingen.
Iets met versnellingen, goed. De deur staat open.
Van de bus. De deur staat open. Je kan altijd rusten en tijd nemen.
Nee, dat betekent dat het zo snel gaat in het peloton... dat renners aan de achterkant eraf vallen, gelost
wist ik
worden.
Niet. Wist ik
dus
niet.
Dat de deur van de bus inderdaad aan de achterkant open.
Ja.
En dan ploep, gaan ze er allemaal uit. De deur dicht doen.
Voorin? Voorin zorgen? Wegfietsen?
Bij een sprint van je eigen lijn afwijken... en daardoor de tegenstander de pas afsnijden... mag niet,
nee,
noemen we de deur dicht doen.
Gebeurt de hele tijd. Chas patat.
Geen idee.
Geen idee? Doe ze gok.
Chas die houdt van patat.
Chas die houdt van patat. Het is letterlijk vertaald betekent aardappeljacht. En het duidt eigenlijk op een zinloze achtervolging. Dus een renner die springt naar een kopgroep toe... maar hij gaat niet hard genoeg, komt niet bij die kopgroep... maar blijft wel voor het peloton uitrijden. Dus het is eigenlijk het midden tussen het peloton en de kopgroep. Chas patat. Alle gedane moeite voor niks.
Wat zijn waaiers?
Ja, dat is als de wind van de zijkant komt. Zoals op de brug in Denemarken. En dan ga je met z'n allen zo achter elkaar fietsen.
Ja, en dat
is een waaier, denk ik.
Ja, en het is interessant omdat die waaiers of dat peloton dan kan breken.
Demareren.
Wegfietsen.
Van? Ja,
van het peloton.
Ja, dat is gewoon goed.
Wegfietsen.
En dan een plotse versnelling. En wegfietsen. Weg uit het peloton springen.
Ja.
Om een voorsprong te krijgen.
We hebben het al genoemd, maar wat is de bus?
Dat is degene die, die met de timecut, die fietst achteraan. Of die fietst achteraan, die rijdt achteraan. En die bepaalt, die laat zien wanneer je niet redt, zeg maar.
Het is een groep renners. Dus het is niet de peloton die ze voor harder gaan, maar het is een groep renners. En dat noemen we inderdaad de bus. En deze tour viel mij op, heb ik het aantal keer het woord gruppetto gehoord. Dat, en dan ging het over de bus. Dat is betekent hetzelfde.
Oh, ik dacht dat het letterlijk de bus was die waar zo op staat. Ik ga je pakken, want jij bent niet snel genoeg.
Oh ja, de volgauto.
Ja, ja dat. Nee,
Nee. Dit is een groep renners die het tempo niet meer kunnen bijbenen.
Okay.
En die gaan dan met z'n allen in de bus zitten. En dan is er vaak één iemand die zegt, oké, jongens, we gaan dit tempo aanhouden. En dan halen we het. Komen we binnen de tijd binnen. En dan fietsen ze met z'n allen richting de finish. Leadout.
Ja, dat is degene die voor de sprinter fietst naar de finish.
Ja, die sprint voorbereidt,
ja.
Op het laatste moment
die
uitstuurt.
Zoekt positie eigenlijk voor de sprinter.
Precies,
en dan kan
precies.
Die net voor
de finish. Dat is hartstikke goed.
Ja.
Nog twee.
De Tour de France, win je in bed. Wat betekent dat?
Rusten. Dat je je rust moet pakken tijdens de Tour.
Precies. Joop Zoetemelk, zei hier iets over?
Ja, die heeft het geloof ik gezegd.
Oké, en wij zeggen het sindsdien elke dag ongeveer.
Ja, herhaling. Goed slapen, essentieel om de Tour te winnen.
Ja.
En dan als laatste, het nieuwe wielrennen. Het nieuwe wielrennen. Ik ga je gewoon
dat je meer
indringend
als,
aankijken, ja. Kijken of dat werkt.
Als, dat je meer in een team, als team fietst?
Nee, lief, maar nee.
Nee, het wielrennen zonder doping.
Oh.
Dat is een term die kwam naar voren na grote dopingaffaires in 2006, 2007. Zei ze, oké, het wielrennen moet schoon worden van doping, het nieuwe wielrennen.
Zijn we daar dan nu in? In het nieuwe wielrennen?
In het nieuwe wielrennen. Nou, leuk dat je het vraagt, want dit is een leuk bruggetje naar onze volgende rubriek, denk ik. Nou, het is eigenlijk niet echt een rubriek. Onderwerp. Doping.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
To dope or not to dope?
To dope or not to dope. Daar moeten we het misschien wel even over hebben. Want doping is lang onlosmakelijk verbonden geweest met het wielrennen.
Zelfs dat weet ik als beginner.
Ja? Ja?
Zeker.
Nou, vind je het leuk om iets te weten van de historie van doping in het wielrennen?
Graag.
Ja?
Ja.
Nou, leuk.
Nee.
Heb ik al het werk voor niks gedaan. Ik ben namelijk een beetje gaan uitzoeken. Want ik vroeg me namelijk ook af, van hoe wat is eigenlijk de geschiedenis van doping? En hoe staat het er nu voor? En ik kwam dus achter, doping was in de eerste decennia aan de Tour schering en inslag. De eerste Tour werd gereden in 1903. En pas in 1965 werd dopinggebruik verboden bij wet in Frankrijk. Dus eigenlijk al die tijd gebruikten renners doping en vooral amfetamine. Een jaar nadat doping verboden werd, dus in 1966.
Amfetamine, sorry, maar dat is toch gewoon speed?
Ja, precies.
Ja, precies. Daar hebben ze ook oorlogen mee gewonnen.
Ja, dat is gewoon bewezen gewerkt. Precies, dus... Maar goed, een jaar later, dus in 1966, was de eerste dopingcontrole in de Tour. En toen liepen er 5 renners tegen de lamp. En de rest was zo pissig dat heel veel renners prompt begonnen met staken. Dus ze vonden dat niet fijn. Weer een jaar later, in 1967, stierf Tom Simpson tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Dat was vrij dramatisch, want hij viel van zijn fiets. En toen werd hij zo, zei hij, nee, ik wil verder, ik wil verder. Duwde zo zijn ploegleider en duwde hem weer op de fiets. Een paar honderd meter later, tok, viel hij weer dood.
Weer dood. Oké,
wow,
heftig.
Goeie
doping.
Ja, dus, en uit de autopsie later bleek dat hij was bezweken aan een combinatie van alcohol ook. Maar ook weer amfetamine en vermoeidheid. Maar goed, ondanks dat bleven renners doping gebruiken. En ook manieren bedenken om dopingcontroles te omzeilen. In 1978 werd bijvoorbeeld Michel Pollentier uit de Tour gezet. Nadat hij met schone urine uit een condoom had geprobeerd om iedereen om de tuin te leiden. Tijdens een controle. Hij had een condoom onder zijn schouder, slangetjes onder zijn shirt en probeerde hij op die manier zo schone urine in het buisje te krijgen wat hij moest overhandigen. Er werd wel gepakt. En zelfs onze eigen Joop Zoetemelk, die net al even te sprake kwam, die in 1980 de Tour heeft gewonnen, die is 3 keer betrapt op dopinggebruik. Dus, even, op een gegeven moment deed EPO zijn intrede in het wielrennen, ook wel bloeddoping genoemd. En toen was het hek helemaal van de dam. Tussen 1990 en 2010... kon je eigenlijk geen deur open doen van een ploegbus. Of er donderden 5 zakken EPO naar beneden. En het dieptepunt volgde denk ik in 2006, 2007, 2008. En want toen werd bekend eigenlijk dat een hele waslijst aan renners bloeddoping had gebruikt. Jan Ulrich, Ivan Basso en ook heel veel renners, oud-renners, die deden bekentenissen. van ja, ik heb het toen en toen doping gebruikt. Met natuurlijk als klap de vuurpijl.
Armstrong.
Lance Armstrong, die in een interview met Oprah Winfrey in 2013 bekende chockvol doping te hebben gezeten tijdens al zijn 7 toeroverwinningen. Die werden volgens natuurlijk allemaal afgepakt.
Na een jaar ook te zeggen dat hij het niet had gedaan, toch?
Ja, dat, ja, maakt dat ging niet makkelijk. Het was niet best voor het imago van het wielrennen. Rond die tijd hebben ploegen dan ook gezegd, oké, tot hier niet verder. Ook vooral omdat sponsors allemaal wegliepen. En teams hadden van, oké, we moeten nu schoon schip gaan maken, anders dan krijgen we het financieel niet meer rond. Dus zie daar het nieuwe wielrennen. Wielrennen vrij van doping. En hoewel vrij veel mensen wel sceptisch waren over of het nou ging lukken, lijkt het nu wel zo te zijn. Of in ieder geval lijkt het gelukt dat doping wel een heel eind is teruggedrongen. En dat komt dus voornamelijk door een mentaliteitsverandering bij ploegen.
Mm-hmm.
Die zijn gewoon veel strenger geworden. Als je nu als renner wordt betrapt op doping, dan volgt gewoon ontslag op staande voet. Nieuwe generaties wielrenners, die zijn ook schoner geworden, om het zo maar te zeggen. En er zijn vooral veel betere controles. Wordt er dan helemaal geen doping meer gebruikt? Nee, natuurlijk niet. Ik heb even snel opgezocht om te kijken hoeveel renners vorig seizoen in 2022 werden betrapt op doping. Dat waren er 29.
Die zaten ook allemaal in de Tour?
Nee, hiervan zijn er maar 2 renners die op World Tour of Pro Team niveau, als ze dat noemen, dat zijn maar de hoogste categorieën wielrennen. Dus ook renners die nu ook in de Tour rijden. 2 dus daarvan rijden op dat niveau. En de overige 27, die werden allemaal, dat waren gevallen op een lager niveau in het wielrennen. Misschien ook wel leuk om te vermelden, in 23 van de 29 gevallen waren het mannen. En wielrennen staat met deze cijfers wereldwijd op de 5e plaats. Dus alleen atletiek met 133 dopinggevallen. Dan gewichtheffen 78, powerlifting 34 en baseball 32. Die scoren hoger dan wielrennen.
Baseball?
Baseball.
Wow, dat wil ik niet zien aankomen.
Ja, dus het is er nog steeds. Maar het lijkt wel heel veel minder te zijn dan hoe het destijds was.
Is het niet slim om het soort legaal te maken? Dat je zegt, oké, dit mag wel, hè, dan iedereen dat doet.
Ja, die discussie wordt wel eens gevoerd. En dan wordt het gewoon meer een vraag van wie heeft de beste doping. Maar uiteindelijk willen mensen natuurlijk gewoon dat die sport schoon is en dat het gaat.
Maar je zegt zelf, het wordt nog gebruikt.
Om eigen kunnen. Ja, uiteindelijk worden dat laten die cijfers wel zien, dat er worden nog steeds mensen gepakt. Dus het is er nog steeds in het wielrennen.
En ik denk ook wel dat er nog wel wetenschappers iets zitten te bedenken wat dan niet zichtbaar is, weet je. Er komt alweer een nieuw middeltje.
Ja, dat is gewoon bezig. Goed. Je weet eigenlijk niet zeker dat het er niet is. Weet je nooit zeker. Dus Het zal er wel zijn.
Ja.
Ja.
Wat ik opvallend vind van dit hele verhaal is dat, dat we het er helemaal niet meer over hebben. We hebben die propositie, het nieuwe wielrennen, hebben we allemaal. Oh, wat fijn. We doen een nieuwe wielrennen. En als dan nu Pogacar de ene dag niet bergop komt en de volgende dag ineens wegbreekt, een andere berg op, dan zegt niemand...
Hoe kan dat?
Opvallend.
Ja.
En ik bedoel, ik denk echt niet dat hij aan het dopen is, maar ik vind het gek dat we niet die discussie aan het voeren zijn.
Nou, het komt af en toe wel weer terug, hè? Ik bedoel, die wielrenners krijgen ook nog steeds wel vragen over doping. En ik geloof ook dat in 2021 kreeg Pogacar ook wel veel vragen toen hij ook de Tour won. Met overmacht van.
Ja, dan vragen ze, doe je doping? En dan dacht ik, nee.
Nee,
dan
ga je toch nooit zeggen
dat,
ja?
Dat is de
ja,
nee, natuurlijk. Maar ik bedoel meer van, de vragen worden nog wel gesteld. Maar inderdaad,
echt op een ander niveau dan.
Ja, we hebben het er niet meer zo erg over. Maar dat is denk ik ook maar goed ook. Het is maar een goed teken, denk ik dan.
Ja, en het is ook in de meeste van. Ik zijn een paar teams die wat meer in de nevelen van de doping zijn omhuld. Ja. Maar de meeste profteams, die zijn inderdaad, die claimen het nieuwe wielrennen. Je hebt natuurlijk ook de semi-profs. Die schijnen allemaal te dopen.
Ja,
dat blijkt.
Dat blijkt uit onder andere jouw test, maar ook uit die documentaire Icarus die 5 jaar geleden een Oscar had gewonnen.
Ook een aanrader, mocht je hem nog niet hebben gezien. Icarus.
En ja, al die renners die nu prof zijn, die zijn ooit semi-prof geweest.
Ja.
Dus ook als je in je jeugd hebt gedoopt, kan dat nu voordelen opleveren. Weet je wel?
Ja,
dat is natuurlijk.
Ja, en de vraag is,
een utopie.
De vraag die er nog steeds boven hangt is, waarom rijden die renners dan nu minstens even hard als de renners die toen wel chockvol doping zaten, of soms nog wel harder, zonder doping. Hoe doen ze dat?
Nou, dat kan ook eten zijn. En
dat is inderdaad eten. Manieren. Voeding is een belangrijke. Voeding en dat ze nu met een veel wetenschappelijke benadering naar wielrennen zijn gaan kijken.
Nou, de sportwetenschap is verder, we weten meer. Maar ik ga denk ik de komende weken ook even... Ik vraag me eigenlijk af, hoeveel is dat nou? Zijn die wattages verbeterd?
Ja, het is wel leuk om er even in te duiken.
Ja.
Maar dat is misschien goed om dan vooruit te blikken. Als jij gaat kijken naar de wattages, waar ga je nog meer naar kijken, denk je?
Vooruitblik.
Vooruitblik. Je hebt een bruggetje gemaakt.
Een bruggetje naar de vooruitblik.
Ik heb wel een paar vragen eigenlijk. Bijvoorbeeld het algemene klassement. Hè? Hebben we Vingegaard en Poggi. Zijn er nog anderen die nog meedoen met het klassement? Gaan we die nog zien of is het wel echt die twee?
Hindley gaat winnen, denk ik, als Poggi en Vingegaard allebei van een berg afvallen. De kans dat een van die twee het niet wint, is echt niet heel.
Ja.
Maar er kan altijd iets geks gebeuren en we hebben nog twee weken.
Nee, precies. Die steken er met z'n tweeën wel echt met kop en schouders bovenuit. En weet je, de rest staat dan ook al op bijna 4 minuten. Veel van de rest van de top 10, 4 minuten of meer. Dat zijn best wel grote verschillen.
Mm-hmm.
Na 1 week. Nee, dus het wordt vooral tussen die twee, denk ik. Wat wel dus heel leuk is, dat het heel spannend is nu. Want het leek even alsof Vingegaard natuurlijk echt veel een stuk beter was dan Pogacar, maar dat is niet zo.
Ik vind dat duel tussen die twee vind ik echt heel leuk. En ik vind het ook wel leuk dat de tourprogramma er iets anders uitziet. Met deze bergzware eerste week.
Ja.
Dat geeft toch wat meer spanning.
Ja.
Ja, ik vind het leuker. Veel mensen zijn het niet met me eens, maar ik kan me niet schelen.
Ik vind het ook
leuk. We geven het door aan de organisatie. Ja. En de bolletjes trui dan? Want we hadden het net over andere...
Ja, bolletjes trui ligt nog helemaal open.
Ja? Oh, oké. Okay. Dat is toch dan nog wel leuk.
Paulus staat nu eerste. Gevolgd door Felix Gall en Tobias Johansson. Kort daarachter Ruben Guerrero. Dus het zijn nog best wel... er zijn nog wel veel kanshebbers. Het kan ook zijn dat natuurlijk ineens Vingegaard of Pogacar met die bolletrui aan de haal gaat. Dat gebeurt ook al vaak, omdat zij uiteindelijk sterk zijn in Tour. En zij pakken dus ook de meeste punten op die zware beklimmingen.
Ja, want finish klimmen, die krijg je dubbele punten voor. Dus dat is... Ja, dat telt gewoon zwaar in het voordeel van mensen die de etappes winnen.
Dus het ligt nog wel redelijk open. Vingegaard staat nu op de 8e plek in dat klassement. En Pogacar op de 5e plek.
Zijn er 4 dus, zeg je, die nog voor de bolletjes terug gaan?
Nee, zijn er meer.
Oh,
er zijn
okay.
er meer, maar die zijn gewoon, die 4 zijn redelijk dicht bij elkaar.
Oh ja, durf je al een gok te wagen? Wie?
Nee.
Maar het zou wel leuk zijn als Paulus het wint, toch?
Denk het wel, ja.
Een sympathieke vent.
Ja. Goed. Dan kom ik nu eigenlijk een beetje uit bij de sprinttrui.
Ze mogen natuurlijk ook niet te lang lummelen, de achtervolgers. Want anders is het naar de chocadaise.
Ja, dat is een beetje een ander verhaal. Philipsen die staat wel echt een stuk voor op de nummer 2, Brian Cocard.
Ja.
Meer dan 100 punten heeft hij nu voorsprong. Ook op Mats Peders op de 3e plek. En dan is er weer een gat naar Wout van Aert. Die staat op de 4e plek. Dus Philipsen die heeft wel echt de groene tuin zicht. En die hele ploeg die gaat daar nu ook voor.
Ja.
En die hebben ook echt een sprintterrein meegenomen. Weet je, dus hebben normaal namens ook nog wel eens mensen mee die in de berg goed konden fietsen. Maar dat is nu niet zo. Dus die gaan nu echt voor die groene trui. En Philips is gewoon ook echt de snelste. Dat heeft hij laten zien.
Oké. Okay.
Dus ik zou zeggen, zolang hij op zijn fiets blijft zitten.
Dat is het, hè? Dus als hij op zijn fiets blijft zitten. Want als hij valt, dan zijn er nog genoeg sprintetappes.
Ja, nee, dan ligt het weer open.
Nou, misschien moet
maar
het dan
ik
over
denk
de
dat, hij wel, dat hij dat wel gaat winnen, ja.
Welke etappes zijn interessant?
Vrijdag 14 juli, de Colombier. Dat is denk ik een leuke etappe. De etappe daarna ook, met aankomst na een afdaling. Ook spannend. Gaan we kijken wie er goed kan dalen. En vooral etappe 17. Die is op woensdag 19 juli. Die noemden we vorige keer ook al.
Ja.
Meer dan 5000 hoogtemeters.
We gaan richting het einde, maar niet van onze drieluik. Want we hebben er nog eentje.
Nog één podcast, ja.
Ja, die komt eraan. Die gaan we opnemen over een weekje. Dan komt hij uit na de Tour.
Nee, tijdens de Tour nog. Wat gaan we dan bespreken? We gaan dus even kijken. We duiken verder in de doping. En waarom zijn wielrenners nou tegenwoordig nog steeds zo goed?
Roos, we gaan jou meer vragen over het tourjargon. Maar dan een niveautje obscuurdere worden. Wordt heel leuk.
Ik vond het al zwaar, maar is goed.
En we gaan misschien even vooruitkijken ook naar de Tour de Femme. Want de vrouwen gaan ook de Tour rijden.
Exact dezelfde...
Nee, ze mogen maar één week.
Dat willen ze. Toch? die begint geloof ik de 23ste.
Maar dat houdt in dat er weer kijkersvragen kunnen komen. Dus heb je gekeken? En heb je vragen over renners, over technieken, over drama? Alles mag, toch?
Ja, wat viel je op? Heb jij zelf een ja maar he? Zag je iets absurds? Stuur het op, stuur het in naar Instagram @degelukkigetoeschouwer of naar Twitter @toeschouwgeluk. Op Twitter geef ik af en toe ook adviezen over hoe je welke wedstrijd wanneer moet kijken. Want zoals ik al zei, het is een drukke sportzomer. En een beetje logistiek advies daarop, dat bied ik dus aan.
Tot de volgende.
Ik heb het heet nog steeds.
Oh, zo hoor. IJsje?
IJsje. Wordy.